Voor de vierde keer gaan we dan naar Jesaja toe. En ja, zo'n lang Bijbelboek staan natuurlijk wel meerdere voorbeelden in. En vanavond eerst te beginnen in Jesaja 11. En daar vinden we een voorbeeld van... Ja, Christus wordt genoemd. Dat weten we uit het verband waarin het staat, maar de gemeente wordt niet eens expliciet genoemd. Maar doordat we schrift met schrift vergelijken, weten we dat de gemeente erbij wordt gerekend, inclusief. En ik heb al eerder gezegd, als het gaat over de Heer Jezus Christus, met name over zijn heerlijkheid, dus de dagen van zijn opstanding en ook in de dagen van zijn wederkomst vooral, dan vind je schriftplaatsen waar dan de gemeente ook erbij gerekend wordt, omdat het Nieuwe Testament nu eenmaal zegt dat wanneer Christus zich zal openbaren in heerlijkheid, dat wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. En als de schrift zegt dat wij met hem de wereld zullen oordelen en de engelen zullen oordelen en dat we met hem zullen regeren, 2 Timotheüs 2... dan betekent het dus dat die letterlijke versen die in het Nieuwe Testament staan, ook in het Oude Testament geïmpliceerd worden als het zelfs niet eens apart genoemd wordt. We hebben dat al eerder gezien toen we in Psalm 2 waren, maar daar komen we vanavond weer in terug. Dus in Jesaja 11 vinden we ook zo'n voorbeeld. En dan staat er in het eerste vers, want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. Strikt genomen staat het woord afgehouwen er niet eens bij, maar gewoon de tronk van Isaï. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Betekent dat er inderdaad nog een stam over is. Maar ja, de stamboom, waar het woord ook vandaan komt, die zal toch weer eenmaal uitbotten als er een reisje dan wel een scheut uit voortkomt. En dit is uit de tronk van Isaï. Isaï is de vader van David en wij kennen hem dan ook als het Nieuwe Testament de wortel van David. En hier in vers 10 wordt hij genoemd, want het zal geschieden tenzelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Isaï die staan zal tot een banier der volken zullen vragen en zijn rust zal heerlijk zijn. En de wortel van Isaï is dan niemand anders dan de wortel Davids die we in Openbaring tegenkomen. En daar staat dan ook bij, ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. Dat wordt door de Heer Jezus gezegd. Het leidt dus geen twijfel dat de wortel van Isaï dezelfde is als de wortel Davids. En dat dat dus spreekt over Christus. En hoewel het koningschap afgesneden was, er zou toch iemand uit voortkomen op grond van de belofte die God met David had afgesproken in het Davidisch verbond dat één uit zijn zaad voor altijd op de troon zou zitten. En ja, dat was niet Salomo, hoewel hij een type van Christus is. Maar degene die voor altijd op de troon zal zitten is natuurlijk de Heer Jezus. En die is de zoon van David en daarmee ook uit het zaad van David voortgekomen. Naar het vlees tenminste. En betekent dus dat hij uiteindelijk die erfrechten op de troon zal ontvangen. En dan staat in vers 2, en op hem zal de geest des Heren rusten. En dan wordt die geest des Heren zesvoudig omschreven in 3 keer 2. De geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vrezen des Heren. En als je nu nog niet zou weten wie degene die uit de tronk van Isaï voort zal komen om het koningschap te beërven, als je dat nu nog niet zou weten en je zou dan dit lezen, dan zou je bijvoorbeeld in Jesaja 61 kunnen lezen, waar de Heer Jezus dan, laten we dat maar even doen, dat is wel zo dichtbij, niet waar. Daar staat immers dat de geest des Heren Heren op hem was. Jesaja 61, meteen het eerste vers, daar staat de geest des Heren Heren. In Jesaja 11 vers 2 was de geest des Heren. Is op mij omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. En ik lees nu ook niet verder, omdat de Heer Jezus toen hij de boekrol kreeg in de synagoge te Nazareth, en dat lees je in Lucas 4, zal er wel bij staan bij jullie, hè? Lucas 4, daar las hij uit deze boekrol voor en toen zei hij, heden is deze schriftwoord in uw oren vervuld. Met andere woorden, de Heer zegt, diegene die die geest des Heren ontvangt, die op mij is, hè, dat is dus de Heer Jezus. En de vertalers in mijn Bijbel hebben dat woordje mij ook al met een hoofdletter gezet, omdat ze wel beseffen dat het niet zomaar om een profeet gaat, maar om de profeet, de Heer Jezus Christus. Dus als dan in Jesaja 11 dat ook staat, op hem dat de geest des Heren zal rusten, dan betekent dus dat hij vol van de geest was, hè, maar... Nog meer werd natuurlijk gesproken over de geest die blijvend ook in ons zou zijn sinds de opstanding van Christus. Want de Heer sprak over stromen van levend water die uit zijn buik zouden vloeien. En dat zei hij van de geest, die zouden ontvangen degenen die in hem zouden geloven. Maar de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. En de geest was er wel, ook in het Oude Testament is de geest des Heren er altijd geweest, maar was nooit blijvend in of op de persoon. En dat is pas mogelijk sinds de opstanding van Christus. En dat betekent dus dat die geest ook altijd in ons zal zijn. Of die ook actief zal zijn, dat hangt er vanaf of wij vervuld worden met de geest natuurlijk. En dat het woord van Christus ook in ons woning krijgt. Maar het is zo dat deze geest natuurlijk ook op de Heer Jezus was. Hij werd door de geest gedreven in de woestijn, staat in de schrift. En de geest heeft dus ook altijd de Heer Jezus begeleid in wat hij sprak, want hij sprak de woorden Gods. En dan vers 3, en zijn rieken, het woord rieken, dat zit het woord ruach in, dat is het woord voor geest. En zijn rieken zal zijn in de vreze des Heren. Nou ja, dat deed de Heer ook, hè. Hij wandelde in gehoorzaamheid aan Gods wil en Gods woord. En hij vreesde God. En hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten. Hij zal ook naar het gehoor zijner oren niet bestraffen. Dat betekent dus dat hij als rechter optreedt. Oordelen en richten, bestraffen. Dat zijn werkwoorden die horen bij een rechter. En de Heer is nu eenmaal de rechtvaardige rechter in de schrift. En hij zal dus ook een rechtvaardig oordeel uitspreken. Niet op grond van wat hij ziet of wat hij hoort, maar dat kan ook alleen maar omdat hij de harten doorziet. En hij doorziet de harten van de mensen. En dat geldt dus ook met betrekking tot ons. Denk bijvoorbeeld aan de 2 Korinther 5. We zullen allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Opdat hetgeen dat door het lichaam is geschied dan openbaar wordt. Maar als je dat weer vervindt met 1 Korinther 4, daar zegt Paulus tegen de Korinthers, ja, zo oordeelt dan niets voor de tijd totdat de Heer gekomen is, die in het licht zal brengen de verborgen gedachten van de mensen. En dat wat in het hart is, dat zal Hij openbaren. Hij kent onze harten. Wij kennen dat zelf niet eens altijd. Maar hij doorziet onze gedachten en hij zal ons ook op een rechtvaardige wijze beoordelen. En dat doet hij straks met Israël ook en met de volkeren. En uiteindelijk zal hij dat ook bij de grote witte troon doen. Maar hier wordt al gezegd dat hij als rechtvaardige rechter een rechtvaardig oordeel zal uitspreken op grond van wat in het hart is van de mens. En is daar een gelovige geweest, dan is er geloof in het hart. En ja, dan word je dus niet veroordeeld. Dan word je alleen beoordeeld. Maar dat is wat hier van de Heer gezegd wordt. Lees 1 Korinther 4 vers 5 maar eens na, waar het ten aanzien van ons dan zo gezegd wordt. De verborgen dingen van de harten van de mens zal Hij in het licht brengen. Dus wij hoeven voor de Heer niks te verbergen. Hij heeft ons al lang door, laat me zo zeggen. Dat kun je niet eens. Hè? Denk maar aan Jona, die dacht dat hij zich voor God kon verstoppen. Hij ging de andere kant op, maar dat liep niet zo goed af met hem toen. En ook wat ons betreft, wij hoeven geen angst voor de Heer te hebben. Wij kunnen onszelf aan Hem toevertrouwen, in dat volle vertrouwen, dat Hij ook dat goede werk wat in ons begonnen is, ook zal voleindigen. En dat doet Hij ook zeker als we ons aan Hem toevertrouwen. Want dan is het ons verlangen om zijn woord te leren kennen, om Hem te dienen, om Hem te leren kennen vanuit het woord Gods. En dan komen we in vers 4, daar staat: maar hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel zijner lenderen zijn, ook zal de waarheid de gordel zijner lenderen zijn. Dus wat hij om zijn lenderen heeft, dat is waarheid en gerechtigheid. En wat zouden wij dragen volgens de wapenrusting Gods? De lendenen om God met de waarheid. Hè? Dat zouden wij ook doen, hè? Volgens Efeze 6, in de wapenrusting Gods. En de Heer Jezus doet het zelf ook. Hij is het voorbeeld daarin. In vers 4 wordt ons twee kanten belicht. De eerste is dat hij volgens het eerste gedeelte de armen, dan wel de zachtmoedigen, zal richten met gerechtigheid en rechtmatigheid zal bestraffen. Dat betekent dus dat het hier gaat om gelovigen. Want die armen, dat zijn die in de Bijbel genoemd worden de armen van geest. Uit Matteüs 5, uit de zaligsprekingen. Zalig zijn de armen van geest, want hun is het koninkrijk der hemelen. Die hebben geen hoge dunk van zichzelf. Die beseffen dat ze niet zoveel voorstellen. En daarom een redder nodig hebben. En voor hen is het zo dat ze zich aan de Heer onderwerpen. En daarom wederom geboren worden. En dus ook het koninkrijk God zullen binnengaan. En voor ons is dat in de hemel. Maar voor gelovigen op aarde uiteraard ook in het geopenbaarde koninkrijk. Die 1000 jaren. Deze armen, namelijk die zachtmoedigen. Dat is in de eerste plaats een beschrijving van het gelovig overblijfsel van het volk Israël. Laat ik je even zien, dan gaan we even naar Zefanja toe. In het derde hoofdstuk. Zefanja spreekt vooral over gebeurtenissen die verband houden met de dag des Heren die nabij is en wat er ook op volgt. En dan ook in relatie tot het overblijfsel van Israël wat behouden zal worden als ze de naam des Heren zullen aanroepen. En het laatste hoofdstuk is daar een mooie beschrijving van. En daar vind je dan ook die armen genoemd. In vers 12 staat het, van hoofdstuk 3. Daar staat: maar ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk. Het is dus een volk, ellendig en arm. Ellendig kan trouwens ook de vertaling zijn van het woord wat met zachtmoedigheid vertaald is. Ik weet niet of het hier ook zo staat. Er zijn ook nog andere woorden die met ellendig vertaald zijn. Maar hier staat het woord arm wel. En het is een volk. En er staat achter, die zullen op de naam des Heren betrouwen. Dus het is een gelovig overblijfsel. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, noch leugens spreken. En in hun mond zal geen bedriegelijke tong gevonden worden. En wat van de Heer Jezus gezegd wordt in Jesaja 53 en ook in 1 Petrus wordt het aangehaald. Dat wordt hier van het gelovig overblijfsel van Israël in de toekomst gezegd. Ze spreken waarheid omdat ze de Heer kennen en een waarachtig hart hebben dus. Maar ze zullen weiden en nederliggen en niemand zal hen verschrikken. Zing vrolijk, gij dochter Sions, juich Israël. Wees blijde, spring op van vreugde van ganser harte, gij dochter Jeruzalems. De Heer heeft uw oordelen weggenomen. Het laatste oordeel is natuurlijk in de grote verdrukking. Hè? Dat is nog een heftige tijd voor het Joodse volk dan. Hij heeft uw vijand weggevaagd. De koning van Israël, de Heer, is in het midden van u. Gij zult geen kwaad meer zien. Dus de koning van Israël, daar heb je dan de zoon van David als de koning van Israël. En anders zouden we het ook nog kunnen in herinnering brengen wat Nathanael zei. Hè? Die toen de Heer Jezus bij hem kwam, zelfs in de dagen zijns vlees al, gij zijt de koning Israëls, de zoon Gods. En later werd het ook erkend toen hij op de ezel naar Jeruzalem reed. Hosanna, gezegend hij, die komt in de naam des Heren, de koning van Israël, de zoon van David, en woorden van die strekking. Maar hier is hij dan ook daadwerkelijk in deze profetie gekomen, te midden van zijn volk, en heeft hem verlost. En dan staat in vers 16, te dien dagen zal tot Jeruzalem gezegd worden, vrees niet, o Sion, laat uw handen niet slap worden. De Heer uw God is in het midden van u, een held die verlossen zal. En hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap, hij zal zwijgen in zijn liefde, en hij zal zich over u verheugen met gejuich. Herinner je nog dat we vorige keer ook over helden gelezen hebben? Hier heb je de held bij uitstek, dat is de Heer Jezus. En hier is dat in zijn wederkomst. En we hebben ook gelezen over helden. En dat was in Obadja. En dat was ook in Jesaja 13. En die bij de Heer horen. Hier worden de helden niet genoemd, maar de held zelf wel. Hij is hier in zijn wederkomst ten aanzien van zijn volk. En het ligt u dus voor de hand dat wij er dan ook bij zijn. Omdat wij bij hem horen in zijn openbaring. Maar het staat niet genoemd. Specifiek. Maar het is wel zo, omdat de schrift zegt, hij openbaart zich in heerlijkheid. Dat doet hij ook aan zijn volk. Hij zal komen op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En dan zullen wij ook met hem geopenbaard worden. Nou, en dan gaat het nog verder, maar het ging mij er even om te laten zien dat die armen in Jesaja 11 in de eerste plaats een aanduiding zijn van het gelovige overblijfsel van Israël. Dat zijn die zachtmoedigen. En die zachtmoedigen die hebben dus dezelfde gezindheid als de Heer Jezus, die immers de mens in zijn dagen al opriep om tot hem te komen en van hem te leren dat hij zachtmoedig en nederig van hart was. En dan zouden ze rust vinden voor hun zielen. En deze zachtmoedigen, namelijk die armen, die zal de Heer met gerechtigheid richten en hij zal hen met rechtmatigheid bestraffen. Het woord bestraffen, dat doe je denken misschien aan straf geven, maar het woord betekent ook onderwijzen. Het is ook het woord wat met kastijden vertaald wordt en kastijden is een synoniem voor onderwijzen, leren. En zo kennen wij ook de kastijding des Heren uit Hebreeën 12. Maar de Heer onderwijst ons in de eerste plaats via zijn woord. Dat is het middel, zogenaamd, als je het zo mag noemen, wat hij gebruikt om ons te leren, ons op te voeden. En dat doet hij dan ook ten aanzien van zijn volk. Hij zal hen als koning richten met gericht en gerechtigheid. En daar hebben we al een paar keer versen van gelezen. Hè. Er zal een koning regeren in gerechtigheid en vorsten die zullen heersen met recht. Ik meen Jesaja 32 dat was en daar hebben we dan ook Christus met de gemeente. Hier wordt hij alleen genoemd, maar wij zijn er wel bij betrokken omdat andere schriftplaatsen dat zeggen. En het volgende deel is dan ook zo, maar dat is een oordeel over de ongelovigen. Dat is bij vers 4b, daar staat, doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijnde lippen zal hij de goddeloze doden. En de aarde slaan, wil zeggen oordelen, dat doet hij met de roede zijns monds. De aarde bevat volkeren, bevat heidenen. En die zijn in de dagen van de wederkomst van Christus in opstand tegen de Heer. Zoals Psalm 2 dat zegt, en waarom woeden de heidenen en bedenken de natie een ijdelheid tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. En ze beramen dan plannen om die banden die ze ervaren, hè, dat ze als het ware gevangen zijn, dat ze de macht van de Heer eigenlijk van zich willen losmaken. Dat gebeurt vandaag de dag natuurlijk ook. En dat is het werk van de tegenstander. En die probeert alles wat met Bijbelse principes te maken heeft, ook los te weken van de mensen. Dat ze zich daar niet aan onderwerpen. Dat gebeurt zelfs binnen de christelijke gemeenschappen. Ja. Nou goed, laat ik het zomaar zeggen dan. Het betekent dus in ieder geval dat men steeds meer het woord van God loslaat en zich niet aan God en zijn gebod, zoals het dan soms heet in de uitdrukking, wil verhouden. Maar in de dagen van de wederkomst van Christus weten we dat als het beest zal regeren over de koningen der aarde, als de Satan uit de hemel geworpen is, en dat hij dan zijn troon en zijn macht en zijn kracht geeft aan de draak, en dat hij spreekt door middel van het andere beest, die... Ja, het beest uit de aarde, die er wel uitzag als het lam, maar die sprak als de draak. Die twee vind je dan Openbaring 13 beschreven. En die zijn allemaal actief om tegen de Heer en tegen zijn gezalfde een vijandschap met de volkeren te smeden, zodat ze zich van zijn macht zouden kunnen losmaken. Maar ja, het tegendeel is waar, want je kunt beter, wat Psalm 2 zegt, de zoon kussen. Want anders zou u al een weinig toorn op de weg en dan zou je vergaan. Nu dan, gij koningen, luister maar naar de Heer, onderwerp je maar aan hem. Maar we lezen in Openbaring dat de koningen der aarde zich verbinden met dat beest uit de zee en samen optrekken tegen de Heer. die heeft ook een heerleger bij zich. Dat hebben we ook al eerder gezien. En dat is dan op witte paarden wat hem volgt als beeld van de toekomende taak van de gemeente. Dat hadden we in Openbaring gelezen, maar dat kwam vanuit Psalm 2. Want daar staat, gij zult hen verpletteren met een ijzeren, nee, gij zult hen slaan met een ijzeren roede en gij zult hen verpletteren als een pottenbakkersvat. En dat lees je in Openbaring 2, lees je in Openbaring 12 en Openbaring 19, geciteerd uit Psalm 2. En Openbaring 2 is het van toepassing op degenen die overwinnen van de gemeente, ik meen Thyatira, de vierde brief. En daar wordt gezegd, als je overwint, dat doe je door geloof, dan zul je die positie met de Heer delen. Want de Heer heeft dat ook van zijn vader ontvangen. Dus het geldt niet alleen voor de Heer, maar ook voor degenen die met hem zijn. De gelovigen van de gemeente, die zijn lichaam zijn. En dat wordt in Openbaring 12 ook weer aangehaald. Dan is die mannelijke zoon, die wordt weggerukt tot God en zijn troon. En daar wordt van gezegd dat hij de heidenen zou hoeden met een ijzeren staf. En dan gaat het ook om Christus en zijn gemeente. En in Openbaring 19 wordt het opnieuw aangehaald. En dan wordt het beschreven met de Heer die als ruiter op een wit paard zit. En zijn naam is getrouw en waarachtig. En hem volgen de heerlegers in de hemel. Die zit ook op witte paarden gekleed in wit rein fijn lijnwaad. Zoals die 24 oudsten uit Openbaring 4 er ook uitzien. Het beeld van de gemeente rondom de troon. In onze toekomende positie bij de Heer. En die volgen dan de Heer en die zijn in die strijd betrokken. En dan treedt de Heer de wijnpersbak van de toorn Gods. En dan slaat hij de heidenen, zoals dat hier ook staat. En hij gebruikt daarbij een ijzeren scepter of een ijzeren staf of een ijzeren roede. Maar in principe is dat telkens de vertaling van hetzelfde woord. En wat in Psalm 2 al naar voren kwam, geldt voor de gemeente, leren we uit het Nieuwe Testament. En dat zie je hier eigenlijk ook, maar de gemeente wordt niet apart genoemd. Maar wat hier staat is dat de Heer de aarde zal slaan met de roede zijns monds. Elders heet het een ijzeren roede. Een ijzer staat voor kracht en voor geweld zelfs, hè. In Daniel 2 leren we dat, hè. Dat ijzer is dat wat verbreekt en wat vermaalt. En daar is dan een beeld van het Romeinse Rijk in het bijzonder. Omdat dat veel met militair geweld werd tot stand gebracht. Maar de Heer zal ook geweld moeten gebruiken, omdat men zich niet vrijwillig aan hem wil onderwerpen in de dagen van zijn wederkomst. En dan zal hij dus ook spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken, zegt Psalm 2. En dus spreekt hij in toorn. En hier heet het de roede zijns monds. Uit zijn mond komt een roede voort. Elders staat er dat een zwaard uit zijn mond gaat. En feitelijk hetzelfde beeld, want de zwaard brengt ook een oordeel teweeg. Op grond van het woord van God, waar het zwaard een beeld van is. En een roede, ja, dat is een strafwerktuig. Maar hetzelfde woord wordt ook in het Oude en het Nieuwe Testament vertaald met scepter. Dan is het een koningsstaf. Of met staf, dan denk dan aan de herder die een staf draagt. Maar de herder gaat de kudde voor. En ja, die houdt zich ook bezig met de bescherming van zijn kudde en houdt dus de vijanden op afstand. En de vijanden zijn dan de heidenen. Hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds. Laten we even gaan naar een schriftplaats die erop wijst. Want dat sluit dan aan bij de adem zijner lippen. De roede zijns monds komt overeen met de adem zijner lippen. Lippen, mond horen bij elkaar. Roede en adem. Adem wil zeggen geest, spreken. Je hebt adem nodig om te spreken. En een roede is een oordeel. En dat betekent dus dat hij een oordeel uitspreekt over die heidense volkeren. Je komt dat bijvoorbeeld in Psalm 110 tegen. In Psalm 110 hebben we die psalm die over de zoon van David gaat, maar die tevens zijn heer is. David was boven de Heer Jezus gesteld, want hij was zijn vader. Maar toch is hij zijn Heer, omdat hij ook de Zoon van God is natuurlijk. Zit aan mijn rechterhand, zegt vers 1, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. De Heere zal de scepter, daar heb je ook het woord scepter, maar het wordt ook vertaald met roede, of met staf, soms met stok, zelfs met stam. De Heere zal de scepter uw sterkte, dat staat meteen voor kracht dus. Ze zenden uit Sion, zeggende: heers in het midden uw vijanden. En dan heb je weer het volk wat bestond uit zachtmoedige armen. Het volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht, in heilige sieradien. Uit de baarmoeder des dageraads zal u de dauw uw jeugd zijn. Prachtige symboliek, maar moet ik nu even laten rusten. De Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Die was zowel priester als koning. Koning der gerechtigheid, maar ook was hij priester naar van de Allerhoogste God. En vers 5 zegt dan: de Heer is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan ten dagen zijn stoorns. Hij zal recht doen, of richten, onder de heidenen. Hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds. Hier staat het zo. Hij zal recht doen, of richten, onder de heidenen. En wat het inhoudt is, ook het gevolg daarvan, is hij zal het vol dode lichamen maken. Let wel, er zal niet één per ongeluk omkomen hoor. Want het klinkt vrij gruwelijk hè, als je dit zo leest. Allemaal gesneuvelden die daar liggen. In Openbaring 19 staat het er nog bij. Nou, kom maar vogels. Er is vlees genoeg, eet maar. En de roofdieren kunnen zich ook te goed doen. Van al die gesneuvelden die daar liggen. Maar let wel, er is ook in die tijd een mogelijkheid om zich tot God te bekeren. En om het evangelie, wat dan klinkt, het evangelie van het koninkrijk, gehoor te geven. Zich te bekeren. En dan behoor je tot die grote schade die niemand tellen kan. Die dan uiteindelijk toch het geopenbaarde koninkrijk, de 1000 jaren, mag binnengaan. Die komen uit alle volkeren voort. Maar het overgrote gedeelte zal toch weigeren om zich te buigen voor de Here. Terwijl ze weten dat hij die oordelen brengt. Als je Openbaring 16 leest, dan kauwen ze op hun tong van de pijn. En ze vloeken de God des hemels, omdat ze weten dat die oordelen over hen brengt. Maar hun knieën buigen voor hem? Nee hoor. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. En dat is dan een omschrijving voor het beest dat uit de zee is opgekomen. Die immers de wereld zal besturen en die de volkeren zal opwekken om te gaan strijden tegen de Here en tegen zijn gezalfde. En het zal uiteindelijk tot zijn ondergang leiden. Zoals in Openbaring 19, daar worden ze in allebei genoemd. Het beest werd gegrepen met hetzelfde de valse profeet die tekenen voor hem gedaan had. In Openbaring 13 wordt dat beschreven. En dat er vuur uit de hemel komt en dat hij dat beeld wat opgericht is laat spreken. En dat tweede beest, het beest uit de aarde, heet daar de valse profeet. En die worden beide gegrepen en levend geworpen in de poel des vuurs. En dat staat hier eigenlijk ook, maar dan samen onder die noemer van het hoofd van een groot land. Ja, heel de wereld is dan onder zijn macht, het rijk van Babel, Babylon. Dat zal hij verslaan. En wat hier dus ook omschreven wordt, wat de Heer in de dagen van zijn wederkomst zal doen, dat werd in Jesaja 11 ook al genoemd. En dat heet hier in de dag zijn stoorns. Dat is nu niet. We leven nu nog steeds onder de heerschappij van de genade. En we hebben te maken met de troon zijner genade. De troon der genade waar wij toe mogen naderen, volgens Hebreeën 4. En maar dan is er wel een troon die opgericht is ten gerichte, zegt Psalm 9. En de Heer zal vanaf die troon zijn koningschap in deze wereld over alle volkeren oprichten. En het liefst goedschiks. Maar zo niet, ja, dan gaat het kwaadschiks. Dan zal men of moeten buigen of moeten barsten, om het dus een beetje plat te zeggen. En hier wordt gesproken over voldode lichamen, maar die hebben dus niet willen buigen. En die vullen dus het gevolg van hun keuze ook ondervinden. En dat valt in de dag zijn storens. Als je dat onderzoekt, hè, denk je Openbaring 6, dan is het zesde zegel wat van die boekrol geopend is. Dan heb je daar te maken met de teken in de zon, in de maan en de sterren. De dag des Heren vangt aan. En dan staat daar, ja, dat ze zich willen verbergen voor degene die op de troon zit. Want de grote dag zijn toorns, zijn zittige toorns, heet in het Oude Testament, is gekomen. Als de dag des Heren aanbreekt, Dus bij de wederkomst van Christus op de Olijfberg. Dan vangt ook de dag zijn stoorzadel in de dag des Heren. Duurt langer. Die duurt tot aan het einde van de hele huidsgeschiedenis. Want de dag zijn stoorzadel beperkt zich tot de periode die na de wederkomst van Christus loopt tot aan de openbaring van het koninkrijk. Die wij dan wel gemakshalve aanduiden met de 33 jaren. Maar goed, strikt genomen staat het er niet zo. Maar op grond van typologische argumenten geloven wij dat dus wel. En dat betekent dus dat in die tijd de toorn van God over deze wereld komt. Over een opstandige wereld. En dan zal hij dus de aarde slaan met de roede zijns monds. Openbaring zegt, er ging een zwaard uit zijn mond. Dat is precies hetzelfde eigenlijk. Een oordeel Gods over de ongelovigen. En elders wordt het genoemd de dag des Heren. Of de dag der wraken onze Gods. Dat zijn termen die we wel eens besproken hebben toen we het een serie over de dag des Heren hebben gedaan. En ja, je zou hier ook mee kunnen vergelijken Jesaja 63. Dan blijven we nog even in Jesaja. Jesaja 63. Vanaf vers 1. Wie is deze die van Edom komt met besprenkelde klederen van Bozra? Deze die versierd is in zijn gewaad, die voorttrekt in zijn grote kracht. En dan komt het antwoord. Ik ben het die in gerechtigheid spreek, die machtig ben te verlossen. Nou, bij ons is wel bekend dat Edom en Bozra en Paran en Teman en Sela, dat dat namen zijn die op hetzelfde gebied duiden. En waarin de Heer in de toekomst zijn volk zal bijeenvergaderen. En dat hij van daaruit ook het koninkrijk in deze wereld over alle volkeren zal gaan oprichten. Dat begint het hiermee te zeggen, dat hij vanuit Bozra komt, maar hij heeft klederen aan die zijn besprenkeld. Er zit wat op die klederen en dat lezen we verder. Waarom zijt gij rood aan uw gewaad? Openbaring 19 zegt, vers 13, dat het bloed aan zijn klederen is gesprenkeld. Het rode bloed, het natuurlijke leven van de vijanden, is weggenomen. Ze zijn gedood. En uw klederen als van een die in de wijnpers treedt, staat bij jullie ook Openbaring 19 erbij, vers 13. En daar verwijst het naar, misschien dat zo nog even lezen. Ik heb de pers alleen getreden en er was niemand van de volken met mij. Let wel, alleen, wil zeggen de Heer, en niemand van de aardse volken was bij hem. Maar we weten dat de Heer in de toekomst, al volgens Openbaring 19 ook, gevolgd wordt door een heerleger van witte paarden met ruiters erop. En dat is de gemeente, maar dat is ook niet één van de volken. Dat is een volk uit alle volkeren en het heeft een heel andere norm dan de aardse volkeren. We hebben een hemelse erfenis en we zijn ook wedergeboren. Dat is een andere geboorte dan mensen die vanuit een volk op aarde geboren zijn. Dat waren wij van nature ook, allemaal Nederlanders. Maar we zijn nu hemelburgers geworden. Of moet ik zeggen Friezen? Maar goed, voor een beetje chauvinisme ben ik dan wel. Maar in ieder geval, we houden het dus niet op dat wij nu onze aardse geboorte centraal stellen. Wij houden onze nieuwe geboorte, wat zegt de wedergeboorte, in het vizier. Wij zijn kinderen Gods geworden. En dus uit God geboren en uit Gods geest geboren. Maar die zijn dan wel met hem. Maar van de aardse volkeren niemand. Dus hij moet die strijd feitelijk alleen voeren. Maar hij is wel de overwinnaar. Lees maar mee, dat staat er verder. Ik heb de pers alleen getreden. Er was niemand van de volken met mij. Ik heb hen getreden in mijn toorn. Ik heb hen vertrapt in mijn grimmigheid. En hun kracht is gesprengd op mijn klederen. En al mijn gewaad heb ik bezoedeld. Dan zie je meteen dat bloed staat voor kracht. Het rode, dat blijkt op maar in 19 het bloed te zijn. Ja, het bloed is kracht. Als het bloed uit je weg stroomt, omdat je bijvoorbeeld een slagaderlijke bloeding hebt, ja, dan gaat je kracht ook weg. Bloed is leven, maar leven is ook kracht. Het is David die zegt in Psalm 27, de Heer is mijn levenskracht. Maar dan gaat het wel om het nieuwe leven, wat wij ook hebben. Hè? Dat is onze kracht. Maar hun aardse kracht is teniet gedaan. Hun fysieke kracht is beëindigd. Want de dag der wraken was in mijn hart. En het jaar mijn verloste was gekomen. Die dag der wraken, die stond in Jesaja 61. Dat heb ik niet gelezen. Ik ben gestopt midden in het vers omdat de Heer dat ook deed. Maar de dag der wraken, die zou nog in de toekomst komen. Het was toen de Heer Jezus in Nazareth was, niet het geval nog. Het was toen nog de tijd van het welbehagen des Heren. Maar in de toekomst zal die dag der wraken wel komen. Dan doet de Heer wraak over, ja, over alle goddelozen. Over hun houding ten opzichte van het volk Israël. Wat tot geloof gekomen is. Jesaja 35 zegt bijvoorbeeld, uw lieder God zal ter wrake komen. En het jaar mijne verlosten, dat wijst terug op hoofdstuk 62 vers 11. Daar staat, zie de Heere heeft doen horen tot aan het einde der aarde. Zegt de dochter Sion, zie uw heil is gekomen of komt. Zie zijn loon is met hem, zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. En uit dit vers blijkt ook al dat hij niet alleen is. We hebben eerder gezien dat dat loon, de arbeidsloon, dat dat ook een aanduiding is van de gemeente die dan met Christus terugkeert. En zij zullen hen, zij, uit het verband en uit de parallelteksten moet je het mijns in concluderen dat zij, slaat op de gemeente, zullen hen, namelijk Israël, ja, de dochter Sions, maar daarmee het volk Israël, noemen het heilige volk, de verlosten des Heren. Ja, het jaar mijner verlosten was gekomen. Denk ook uit Jeremia 30, daar is een tijd van benauwdheid voor Jacob, die grote verdrukking, maar nog zal hij daaruit verlost worden. Althans, voor zover men geschreven staat in het boek. Of geschreven is ten leven, en daar staan gelovigen dus in. En die blijven er ook in. En hier worden de verlosten des Heren genoemd. En dat is een beeld van het gelovige overblijfsel van Israël. En gij zult genoemd worden de gezochte stad die niet verlaten is. En dat gaat dan over Jeruzalem, die wel verlaten en verwoest was, maar dan weer gebouwd zal zijn. En dan komt hoofdstuk 63. En dan zegt het, ja, mijn verlosten was gekomen. Het tijd waarop ik mijn volk zal verlossen is gekomen. Want ze hebben mij aangeroepen in hun nood. En ik heb hen terugverzameld. Dan vers 5. Ik zag toe en er was niemand die hielp. Ik ontzette mij en er was niemand die me ondersteunde. Daarom heeft mijn arm mij heil beschikt. En mijn grimmigheid die heeft mij ondersteund. De Heer deed het dus in de kracht Gods. Hij komt van de Heere als de gezalfde. En ik heb de volken vertreden in mijn toorn. Ik heb hen dronken gemaakt in mijn grimmigheid. Ik heb hun kracht ter aarde doen nederdalen. Waar men in de toekomst drinkt van de drinkbeker van de wijn des toorns van Babylon. En wie daaraan van drinkt en niet wil weigert om voor de Heer te buigen. Ja, die zal drinken van de wijn des toorns die in de beker van de Heer zit. En die zal hij dan uitgieten over hen. Jeremia 25 is daar een voorbeeld van. Nou, dan ga ik nog even naar Openbaring 19 toe, om het dan weer even kort te sluiten. Want ook al leek het dat de Heer het helemaal alleen moet doen, we weten dat de gemeente zijn lichaam is en dat wij betrokken zijn in het toekomende werk van de Heer. En als hier in Openbaring 19 gesproken wordt over het treden van de wijnpersbak, dan zie je dat in de context staan van de Heer die met zijn heerlegers komt. Vanaf vers 11, en ik zag de hemel geopend en zie een wit paard, en zie die op hetzelfde zat was genaamd getrouw en waarachtig, en hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. Nou, dat sluit mooi aan bij Jesaja 63. Wie is het die uit Edom komt? Ik ben het die in gerechtigheid spreek en die machtig ben om te verlossen. En zijn ogen waren als een vlam vuurs en op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden. Hij had een naam geschreven die niemand wist dan hijzelf, ook al wordt hij ons dadelijk wel bekend. En hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd, of gedoopt eigenlijk, was. Nou, dat is, hier is het bloed, in Jesaja 63 is het rood. Dus het natuurlijke leven van de vijanden van de Heer in dit zijn wederkomst. En zijn naam wordt genaamd het woord Gods. Nou, dan weten we wie het is, Johannes 1, vers 1. En de heerlegers in de hemel volgden hem op witte paarden gekleed met wit en fijn rein lijnwaad. Omschrijving vinden we terug ook in Openbaring 4 vers 4 als de 24 oudsten rondom de troon als beeld van de gemeente. En uit zijn mond ging een scherp zwaard. In Jesaja 11 was het de roede zijns monds. En hier is het een scherp zwaard. En hij zal hen, de heidenen, daarmee slaan. Hij zou de aarde slaan met de roede zijns monds. Hier is het met het zwaard wat hij heeft uit zijn mond gaande. En hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. Openbaring 12 zegt een ijzeren staf, meen ik. Openbaring 2 zegt een ijzeren staf. En Openbaring 12 zegt een ijzeren roede, maar het is alle drie keer hetzelfde woord in het Grieks. En uit zijn mond ging een scherp zwaard, omdat hij daarmee de heiden slaan zou. Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn des toorns en de gramschap des almachtigen gods. Ja, terecht staat in mijn Bijbel daar ook een verwijzing bij van Jesaja 63 vers 3. En daar verwijst het naar terug. Nou, daar is het de Heer die zegt, ik heb de wijnpers alleen getreden. Niemand was met mij. Maar hier blijkt dat wel de heerlegers hem volgen op witte paarden. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven. Koning der koningen en heren der heren. En ik wijs altijd maar even op de paralleltekst, Openbaring 17, vers 14. Die zit een bladzijde terug. Waarover de 10 hoornen, de 10 koningen die samen met het beest tegen de heren strijden. En die strijd zullen ze dan verliezen. Dan staat in vers 14 van Openbaring 17. Dezen zullen tegen het lam krijgen en het lam zal hen overwinnen. Want het is een Heere der Heren, een koning der koningen. En ja, die heerlegers op witte paarden, maar nu heten ze. En die met hem zijn de geroepenen, de uitverkorenen, namelijk de gelovigen. Dat zijn aanduidingen die gelden voor de gelovigen van de gemeente. Wij zijn uitverkoren in Christus van voor de nederwerping de wereld, staat er eigenlijk. Vertaald met grondlegging. En ja, wij zijn geroepenen, maar dat zijn we op grond van ons geloof. En die volgen de Heer. En daarna vind je dan die strijd beschreven. In vers 19 staat van Openbaring 19 nog. En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun heerlegers vergaderd om krijg te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn heerleger, enkelvoud. Want het is wel één groot heerleger. De gemeente bestaat wel uit vele leden, dus je kunt het ook in meervoud zeggen, heer legers. En het gevolg is dat het beest en de valse profeet gegrepen worden en in de poel des vuurs geworpen worden. En dat de overigen, vers 21, dus van die koningen der aarde, van al die legermachten, die werden gedood met het zwaard van degene die op het paard zat. Het welk uit zijn mond ging en al de vogelen des hemels werden verzadigd van hun vlees. Nou, waar het hier een roede dens monds was in Jesaja 11, heet het hier het zwaard. Maar er stond ook nog zo mooi bij, hij zou hem, in Jesaja 11 stond erbij, hij zou de goddeloze doden met de adem zijn de lippen. Adem, hij spreekt met zijn lippen een woord uit, of meerdere woorden uit. En dat zal tot de ondergang van de goddeloze lijden. Goddeloze is dan het beest dat uit de zee komt. Het hoofd over een groot land. Dat is wat er gebeuren zal. Maar het leidt ook in de verlossing van zijn volk. En vervolgens de oordelen over de wereld in de toekomst. Maar hier wordt de gemeente helemaal niet genoemd. En toch op grond van het Nieuwe Testament, schrift met schrift vergelijken, weten we, dat is inclusief gerekend. En dat moet je weten. He, waar het over de toekomst van Christus gaat, in zijn wederkomst, zijn heerlijkheid, is daar de gemeente vaak bij inclusief gerekend. Omdat we zijn lichaam zijn en delen in zijn heerlijkheidspositie. Straks gaan we verder. Een volgend gedeelte is Jesaja 57. Daar krijgen we weer een voorbeeld van een merkwaardige onderbreking in het gewone betoog wat er naar voren gebracht wordt. Die hebben we ook al eerder gehad. In Jesaja 24 hadden we ook zo'n voorbeeld. waar er opeens lofprijzingen vanuit de volkeren kwam. En we hadden het ook in Jesaja 64 gehad. Die hebben we al besproken, dus die haal ik niet weer aan. Maar hier in Jesaja 57 vinden we in vers 1 en 2 eigenlijk ook een merkwaardige omschrijving. We lezen die verzen eerst even. Er staat, de rechtvaardige komt om en er is niemand die het ter harte neemt. De weldadige lieden worden weggeraapt zonder dat er iemand op let. Dat de rechtvaardige weggeraapt wordt voor het kwaad. Hij zal ingaan in de vrede en ze zullen rusten op hun slaapsteden. Een iegelijk die in zijn oprechtheid gewandeld heeft. Die twee versen zijn merkwaardig als je ze leest in het verband. Want eigenlijk zou ik al in hoofdstuk 56 moeten beginnen. Ik zal de grote lijn even laten zien. Jesaja 56, daar staat in het tweede vers. Wel gelukzalig is de mens die zulks doet. Dat wil zeggen luisteren naar de Heer. Dat daaraan vasthoudt, die de Sabbat houdt, zodat hij die niet ontheiligt. En die zijn hand bewaart van enig kwaad te doen. En dan wordt er gesproken over de vreemde. Het eerste wat we lazen heeft te maken met vooral Israël, want aan hen werd immers ook de wet met de Sabbat gegeven. Waarbij de Sabbat ook natuurlijk een type is van de zevende fase van Gods plan. Dus de zevende dag. Een uitbeelding is van het koninkrijk. De dag van rust, dan is er ook vrede op aarde. En daar loopt het uiteindelijk ook op uit als je het helemaal doorleest. En dan staat er in vers 3, en de vreemde die zich tot de Heere gevoegd heeft, spreken niet zeggende, de Heer heeft mij gans en al van zijn volk gescheiden. En de gesnedenen zeggen niet, ik ben een dorre boom, zeggen onvruchtbaar. Want al zo zegt de Heer van de gesnedenen die mijn sabbatten houden en verkiezen hetgeen waartoe ik lust heb en vasthouden aan mijn verbond. Ik zal hen ook in mijn huis binnen en mijn muren een plaats en een naam geven. Beter dan de zonen en dan de dochteren. Een eeuwige naam zal ik in ieder van hen geven en niet, die niet zal uitgeroeid worden. En de vreemden die zich tot de Heere voegen om hem te dienen en om de naam des Heeren lief te hebben en hem tot knechten te zijn. Al wie de Sabbat houdt, die, dat hij die niet ontheiligen en die aan mijn verbond vasthouden. Die zal ik ook brengen tot mijn heilige berg, dat is Sion. Hè. Ik zal hen verheugen in mijn bedehuis. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam wezen op mijn altaar, want mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken. Kijk, en dan ben je al terecht in het geopenbaarde koninkrijk, de 1000 jaren, waarin er weer een tempel zal zijn. En daarin worden ook offeranden gebracht, als we tenminste Zacharia 14 in gedachten nemen, dat de heidenen zelfs ook jaarlijks zullen optrekken om de Heere God offeranden te brengen, het Loofhuttefeest te vieren, waar de Sabbat dan ook een uitbeelding van is, dat is het zevende feest. En het was ook de zevende dag, waarop een uitbeelding is van de zevende fase, de bedeling van Gods plan, die van het koninkrijk, waarin de Heer regeert op aarde. Als je deze verzen zo leest, dan kom je in die tijd terecht. Er is ook plaats voor vreemden die niet tot Israël behoren, maar ze moeten wel zich tot de Heere bekeren en zich tot hem wenden. Hoewel ze van zichzelf zeggen dat ze gesnedenen zijn, afgesnedenen, toch zegt de Heer, ja, als je gesneden bent kun je toch bij mij horen. En denk dan aan de uitspraak van de besnijdenis des harten. Die zijn ze dan deelachtig geworden, die uit Romeinen 2. We zeggen dat ze deel hebben aan de wedergeboorte die door Christus mogelijk gemaakt is. Ze zijn gelovigen, ze zullen in de toekomst in het koninkrijk zijn, toegang hebben tot het bedehuis. Het was de Heer Jezus die ook bijvoorbeeld bij de tempelreiniging, toen hij de tafels van de wisselaars omkeerde enzovoort, dat hij dan ook dit zei, jullie hebben het huis van mijn vader gemaakt tot een roverskuil of een moordenaarskuil. Terwijl het zou zijn een bedehuis voor alle volken. En dat zou het in de toekomst ook zijn. Als je vers 8 leest, dan zie je dat we ook in de tijd van de wederkomst terechtkomen. Er staat: de Heere, Heere die de verdrevenen Israëls vergadert, spreekt: ik zal tot hem nog meer vergaderen, nevens hen die tot hem vergaderd zijn. En dan hebben we weer de volkeren die naast Israël ook vergaderd zullen worden en in het koninkrijk toegang krijgen. De verdrevenen van Israël worden verzameld. En dan kun je gewoon Matthäus 24 vers 31 naast zetten. Dat de Heer zijn engelen zal uitzenden met een bazuin van groot geluid om zijn uitverkoren uit de vier winden bijeen te vergaderen. Uit alle hoeken der wereld, van oost tot west, van noord tot zuid, staat het Oude Testament ook beschreven, Jesaja. En dat ze daar vandaan komen om via Bosra geoordeeld te worden door de Heer en dan naar het beloofde land als gelovig volk te gaan. Alle stammen van Israël zullen weer terugverzameld worden. Dat is pas nadat de Heer is wedergekeerd. Dat is heel positief nieuws nog. Maar dan zie je een ommekeer vanaf vers 9. Wat weer aansluit bij de situatie die er was in de dagen van Jesaja. Maar die er ook voorafgaand zal zijn voordat de Heer de verdrevenen van Israël zal verzamelen. Dan staat in vers 9. Al gij gedierte des velds komt om te eten. Ja, al gij gedierte in het woud. Dus die komen dan om het zich te goed te doen. Als je wil weten wat het betekent, dan zou je Ezekiel 34 even moeten lezen. Laten we dat maar even doen. Daar wordt het uitgelegd. Ezekiel 34, bekende hoofdstuk dat de Heer in de toekomst, als de herder zijn volk weer terug zal verzamelen en hen als schapen in het beloofde land zal brengen. Vers 28 geeft een toelichting erop. En zij zullen de heidenen niet meer ten roof zijn, en het wild gedierte der aarde zal ze niet meer vreten, maar ze zullen zeker wonen en er zal niemand zijn die ze verschrikken. Dus het wild gedierte wordt hier vergeleken met de heidenen. En dat komt dus overeen met het gedierte des velds, dan wel het gedierte in het woud. Die komen dan om zich te goed te doen aan wat in het land is. Hoe komt dat? Wat is de oorzaak ervan dat de Heer dat toelaat? Dat hij zijn land door heidense volkeren laat binnenvallen om daar van alles weg te halen? Laat ik meteen de lijn naar de toekomst zeggen, Zacharia 14. Dat de Heer alle heidenen ten strijde zal verzamelen tegen Jeruzalem. Zacharia 14 vers 1. Dat doet de Heer, hij laat dat toe. Maar in Zacharia 14 vers 4 en 5 staat dat hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En dat hij dan met al zijn heiligen komt om vervolgens weer redding te geven aan dat volk wat zich dan tot de Heer heeft gewend. Maar het begint met een oordeel. Hier is toch in het verleden, daar wordt het tenminste van uitgezien. En wat is de oorzaak nu dat de Heer dat toelaat, dat hij zijn inwoners en alle welvaart van zijn land aan de heidense volkeren geeft? De oorzaak is de gezindheid, de gerichtheid van het volk. Lees maar mee, vers 10. En hun wachters zijn alle blind. Zij weten niet. Ze zijn allen stomme honden. En stom wil zeggen dat ze niet kunnen spreken, zwijgend. Nou, dat is dus een hond niet eigen, want een hond, als er iets onraad is, dan gaat hij blaffen. Nou, dat gebeurt hier niet. De wachters, zij die waakzaam moeten zijn, als er onraad is, moeten ze ingrijpen, moeten ze waarschuwen. Maar dat doen ze niet, want ze houden hun mond. Ze zijn stomme honden, ze kunnen niet barsen. Betekent niet blaffen, betekent dat, hè? Zij zijn slaperig, ze liggen neder, ze hebben het sluimeren lief. Dus ze zijn op weg naar een diepe slaap zelfs. Het is het voorstadium van slaap, hè? Slaperig, sluimeren en dan val je wel in slaap. Ze zijn dus absoluut niet alert, niet waakzaam. En dan staat er: in deze honden, dat zijn die wachters dus, zijn sterk van begeerte. Ze kunnen niet verzadigd worden. Ja, het zijn herders die niet verstaan kunnen. Die er niks van begrijpen. Dus wachters zijn herders, maar ze worden vergeleken met honden die waakzaam zouden moeten zijn. Wat zijn ze niet? Ze waarschuwen het volk dus niet. Het is een uitdrukking voor de leidslieden van het volk. En zij allen keren zich naar hun weg, elk een naar zijn gewin, elk uit zijn einde. Met andere woorden, ze hebben maar één ding op het oog, hun eigen voordeel. Wat in het Nieuwe Testament dan vuil gewin genoemd wordt. Hun eigen voordeel. Ze hebben geen oog voor het welzijn van de kudde, van het volk. Ze zijn alleen maar bezig om zichzelf te goed te doen ten koste van de kudde. Kom herwaarts, zeggen zij, ik zal wijn halen. Wij zullen sterke drank zuipen. Ja, het staat in de Statenvertaling, sorry hoor. Tegenwoordig heb je coma-zuipers, toch? Nou, dat doen zij elke dag, dat staat hier. Ik zal sterke drank zuipen en de dag van morgen zal als deze, ja, groter, veel treffelijker zijn. Dus ze gaan er ook nog mee door. Overdag zijn ze vol en de volgende dag weer van wijn, van sterke drank. Dat is niet positief, want dan heb je geen helder zicht meer. Als iemand dronken is, dan weet hij ook niet meer wat hij doet. En er gebeuren nare dingen. En het is uiteraard natuurlijk een beeld van een geestelijke gesteldheid die absoluut niet correct is. Als je Hosea 4 even met me leest. Hosea 4. Er staat in het 11e vers. Hoererij. Dat is in geestelijke zin andere goden dienen. En wijn en most. En most, dat is het begin van wijn, de druivensap. Wijn en most neemt het hart weg. En het hart staat voor waar je mee gelooft. Maar zij zijn vol van die wijn, vol van de sterke drank. Hun hart is niet meer gericht op het dienen van God. Neemt het hart weg. Staat er ook achter wat het betekent. En mijn volk vraagt zijn hout. En zijn stok zal het hem bekendmaken. Afgoden van hout. Want de geest der hoererijen verleidt hen. Dat is wat feitelijk plaatsvindt. Dat zij van onder hun God weghoereren. In Jesaja 29 wordt dat genoemd. Een geest van diepe slaap. Hier is het voorstadium, hè. Ze slaperig, zijn slaperig, ze sluimeren, maar de Heer heeft hen gegeven een geest van diepe slaap, zodat ze niet horen, zodat ze niet zien. Ze hebben geen geestelijk onderscheidingsvermogen. Ze weten niet wat er gaande is, want ze zijn dronken. Denk nou even aan 1 Thessalonicenzen 5. Daar wordt ook over gesproken, over mensen die dronken zijn en die slapen. Want zij die slapen en die dronken zijn, die slapen en die zijn dronken des nachts, staat er. Maar wij zijn des dags. Dat ons die dag des Heren die eenmaal zal komen, niet zal overvallen. En er staat ook bij wat vooraf gaat aan die dag des Heren. Want wanneer zij zullen zeggen vrede en geen gevaar, dan zal een haastig verderf hen overkomen. En dat wordt vergeleken met de weeën van een zwangere vrouw. En er staat bij, en ze zullen het geenszins ontvlieden. Maar wij zijn niet van de nacht. Wij zijn van de dag. En wij worden bewaard voor de toorn die dan zal komen. God heeft ons niet gesteld tot toorn. Maar tot de verkrijging van de zaligheid van de Heer Jezus Christus. Er wordt ook over gesproken over dronken zijn, slapen. Dat is de geestelijke gezindheid van de mensheid in de toekomst. Maar dat was in de dagen van de Heer Jezus eigenlijk niet anders. Want in Jesaja 29 had aangekondigd dat de Heer hen een geest van diepe slaap zou geven. En hoe was de gezindheid van het volk toen de Heer Jezus op aarde rondwandelde? Het was een boos en overspelig geslacht. Ze luisterden niet naar de stem van de Heer. Ze hadden hun eigen interpretaties van het woord van God gemaakt. En daarmee het gebod van God, het woord van God, krachteloos gemaakt. Zegt de Heer Jezus in Matteüs 15. En als we dan later het commentaar van Paulus lezen, dan haalt hij Jesaja 29 aan. En dan zegt hij over het gezindheid van het Joodse volk in die tijd na de opstanding. Zegt, ja, God heeft hen gegeven een geest van diepe slaap tot op de huidige dag. Toen was het ook nog zo. En we leven nu in die tijd van die onderbreking, de tijd van de gemeente. En straks heb je weer een volk wat zo is. Wat geen geestelijk onderscheidingsvermogen heeft. Die een verbond sluit met de tegenstander. En denken van, ja, nu zal het goed komen. Hoewel ze in hun hart eigenlijk wel weten dat het niet goed is. Want Jesaja 28 zegt dat ze een verbond met de dood hebben gesloten. Een voorzichtig verdrag met de hel, het dodenrijk. Dat weten ze. En het duurt ook 3,5 jaar en dan wordt het verbond verbroken en dan komt die grote verdrukking. En pas daarna komt de ommekeer. Het eerste deel van Jesaja 56 is heel positief. Het gedeelte vanaf vers 9 tot en met vers 12, dat geeft de gezindheid toen, maar ook in de toekomst weer. En dan ga ik even door naar Jesaja 57 vanaf vers 3. Want daar gaat het verhaal eigenlijk verder. Er staat, doch nadert gij lieden hiertoe, gij kinderen der guichelares. Een guichelares is iemand die zich met toverij, met wichelarij bezighoudt. Dus zeg maar met spiritistische zaken, maar niet door Gods geest. Gij overspelig zaad en gij die hoererij bedrijft. Maar als er een volk is wat als hoer beschreven wordt in het Oude Testament, dan is het wel Israël. Ezechiël hoofdstuk 16 en 23. Dan worden ze zelfs allebei de huizen van Israël bij namen genoemd. De ene heet Ohola en de andere heet Oholibama. Als namen voor de twee huizen van Israël die hoereerden, die van God afweken. En dan staat er, over wie maakt gij u lustig? Over wie spert gij de mond wijd open en steekt de tong lang uit? Zijt gij niet de kinderen der overtreding, een zaad der valsheid, van leugen, die hittig zijt in de eikenbossen, onder alle groene boom, slachten de kinderen aan de beken en onder de hoeken de steenrotsen. Heb je de afgodenoffers, ze brachten zelfs kinderoffers, hè, aan de Moloch, staat in de Bijbel beschreven. Dat was de gezindheid van het ontrouwe volk Israël. Dat zal de gezindheid zijn van een ontrouw volk wat in het land zal leven. Los van God. Het is een zaad der valsheid. Dat vind je al aangekondigd in Deuteronomium. Dat lees ik even mee met u. Deuteronomium. Je moet de context eerst even weten om te zien waar die twee versen dan opeens over gaan. Hoofdstuk 32. De reden van Mozes voordat ze in het land zijn, moet hij hen vertellen. Voor Mozes vast niet leuk geweest. 40 jaar lang had hij het volk geleid en ze waren nu bij de grens van het beloofde land en hier wordt even gezegd, zo zal het gaan. Ze zullen van mij afwijken. En dan staat er in vers 18, de rotssteen die u gegenereerd heeft, hebt gij vergeten. Gij hebt in vergetenis gesteld de God die u gebaard heeft, oftewel de God die u heeft voortgebracht, die u uit verlost heeft uit Egypte. En als het de Heere zag, zo versmaadde hij hen uit toornigheid tegen zijn zonen en zijn dochteren. Aanduiding voor zijn volk. En hij zeide, ik zal mijn aangezicht van hen verbergen. Ik zal zien welk hun lieder einde zal wezen. Want ze zijn een gans verkeerd geslacht. Kinderen in welke geen trouw is. We hebben eerder gelezen vers 21. En hebben gezien dat dat ook wijst op de tijd van de gemeente. Ga ik dan nu niet verder meer op in. Maar zo is de gezindheid van het volk en dat zie je in Jesaja dus terug. En zo zal het ook straks zijn. Dus als je nou Jesaja 56 vers 9 tot en met 12 leest en je gaat door in 57 vers 3 en verder tot en met vers 13a, dan zie je dat het om een gezindheid van een volk gaat wat helemaal geen rekening houdt met God en zijn woord. En daar staan er twee versen tussenin die eigenlijk binnen het verband niet passen. En daar moet je altijd even alert op zijn, want dat zijn vaak aanduidingen van een gemeentelijke waarheid. We gaan er naartoe. Jesaja 57, vers 1. Daar staat: de rechtvaardige komt om en er is niemand die het ter harte neemt. En dan nog een keer: en de weldadige lieden worden weggeraapt zonder dat er iemand op let. Wie is deze rechtvaardige? Je zou het met een hoofdletter moeten zetten. Staat bij mij niet zo, maar het is wel Christus natuurlijk. Hij is de knecht, de rechtvaardige. Zoals in Jesaja 53 al genoemd werd. Mijn knecht, de rechtvaardige. Die zal velen rechtvaardig maken. Die komt om. Het woord wat hier staat voor omkomen, dat is inderdaad de betekenis meestal voor verloren gaan, verderven, omkomen. Dat leidt tot de dood. Dat heeft bij de Heer Jezus natuurlijk ook geleid tot zijn dood. En dan staat erachter: en er is niemand die het ter harte neemt. Ja, niemand van diegenen die in vers 9 en de voorgaande versen en daarop volgende versen die daar genoemd worden, ook maar enige notie van gehad heb. Natuurlijk, ze stonden erbij dat de Heer gekruisigd werd. Maar toen de Heer opstond, hebben ze toen begrepen waar het om ging? Bracht het hen tot geloof? Nee, want er staat bij: er is niemand die het ter harte neemt. En met het hart zou men geloven. En met de mond belijden. Niemand belijdt dus de Heer. Niemand komt tot geloof. Maar de Heer is wel omgekomen, is gekruisigd. Dat is de eerste betekenis. Als je naar vers 11 doorgaat van Jesaja 57, dan zie je ook de uitdrukking van ter harte nemen, op een iets andere manier weer vertaald. Maar voor wie hebt gij geschroomd of gevreesd? Want gij hebt gelogen en zijt mijner niet gedachte geweest en gij hebt mij op uw hart niet gelegd. Op je hart leggen wil zeggen aan de Heer gedenken. Maar dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben dus geen lering getrokken uit de weg die de Heer ging van dood en opstanding. En de prediking sinds de opstanding hebben ze ook afgewezen. Het ongelovige volk. Het woord omkomen, het Hebreeuwse woord avat, kan ook een betekenis hebben van weggaan. Verdwijnen. Voorbeelden, ik noem ze, ik zoek ze niet op, maar ik geef de schriftplaatsen. Dat betekent van doen weggaan. Deuteronomium 9 vers 3, daar staat dat de Heere zijn volk de macht geeft om de heidenen uit het land teniet te doen. Er staat achter wat het betekent, om hen uit het land de bezitting te verdrijven. Doen weggaan. Hoeft niet meteen te betekenen dat je dan ook gedood wordt. Maar verdrijven. Ander voorbeeld, Deuteronomium 26 vers 5, wordt gezegd van Abraham: mijn vader was een bedorven Syriër. Het woord bedorven is, wat hier vertaald is, met omkomen. Abraham was een gelovige. Hij kwam niet om. Maar wat betekent het dan? Staat erachter. Hij, in Deuteronomium 26 vers 5, hij toog af naar Egypte. Dus hij trok weg naar Egypte vanwege de hongersnood, weten we dat. Dus hij verdween. Maar stierf niet. Nog een voorbeeld. Jesaja 27 vers 13. Die in het land Asser verloren zijn. Verloren zijn betekent, kan omkomen zijn, maar ze zijn weggevoerd in ballingschap. Noordelijke Rijk. En er staat achter: en de heengedrevenen in het land van Egypte. Weggevoerd, verloren, maar heen gedreven, weggedreven, zijn weggegaan, weggevoerd. Dus je kunt ook lezen: de rechtvaardige gaat weg. de rechtvaardige verdwijnt. Waar is hij dan naartoe gegaan?
Naar de hemel.
Ja, daar is hij nu. Hij zit aan de rechterhand Gods. Hij is verdwenen uit het volk Israël. Hij is verdwenen uit het ongelovige Joodse volk in die tijd. Want ze wilden hem niet. Ze wezen hem af. De boodschap was dat ze zich zouden bekeren, want dan zou God Jezus zenden uit de hemel om de tijden der wederoprichting te laten beginnen. De tijden der verkoeling zouden aanvangen. Voorwaarde bekeert u. Maar dat hebben ze niet gedaan. Want dan zou God Jezus zenden uit de hemel om dat te laten gebeuren. Het is niet gebeurd, hij is nog steeds in de hemel. Dat is de tijd van de gemeente ook in het bijzonder, hè? Nu, waarin we leven. Hij zit aan de rechterhand Gods op de troon der genade. En wij hebben die vrijmoedige toegang. Dus het hoeft niet per definitie te betekenen dat hij stierf, hoewel het waar is. Maar het betekent hij verdween. Hebben ze daar dan wat van geleerd toen de Heer verdween? Toen hij wegging? Nee, ze zeiden zelfs, wij willen niet dat deze koning over ons is. En ze zonden hem gezanten na. Stefanus, Jacobus, betekent dus dat ze er geen lering uit trokken. Ze namen het niet ter harte. Ze hebben er niet op gelet. Volgende stukje van Jesaja 57. En dan gaat het opeens over meervoud. En de weldadige lieden worden weggeraapt zonder dat er iemand op let. En weldadige lieden is inderdaad een meervoud. Zijn mannen van barmhartigheid, mannen van goede tierenheid. Prachtige beschrijving van de gelovigen die bij Christus horen. Wij die deel hebben aan zijn barmhartigheid. Wij deel hebben aan zijn goede tierenheid. Zoals dat bijvoorbeeld in Titus 3 geschreven is, in Efeze 2, zijn wel bekende gedeelten. De weldadige lieden, die bij die rechtvaardigen horen. En er wordt van gezegd, die worden weggeraapt. Heel opvallend is dat andere vertalingen daar hebben weggerukt. Meer algemeen weggenomen. Maar ik heb hier nagezocht, er zijn verschillende vertalingen, die hebben dat zo. En bijvoorbeeld de Naarderse Bijbel en de NBG, de Obink, Willibrod vertaling hebben het weergegeven met weggerukt. Kijk, en dan hebben wij een hele mooie link. Want de weldadige lieden blijkt dus de gelovigen van de gemeente te zijn, die worden weggerukt. Nu al in geestelijke zin, want de Heer maakt ons vrij van alle eerste beginselen van deze wereld. Hij trekt ons uit de tegenwoordige boze eeuw. Hij bewaart ons voor de boze. Maar er komt een moment dat ook de gemeente lichamelijk wordt weggerukt. Dat is waar uiteindelijk het volgende gedeelte dan meteen op doelt. Want er staat er, het derde aspect staat er, dat er niemand op let dat de rechtvaardige, en nu is het weer enkelvoud, maar dan is het wel Christus, inclusief die weldadige lieden, wordt weggeraapt of weggerukt voor het kwaad. Wat is dan het kwaad? Dan luisteren we even Openbaring 12.
Ja, dan gaat het hier, die voor. Is dat een tijdsaanduiding of is dat een hoedanigheid? Dus voor iets wegrennen of voor qua tijd?
Allebei. Qua tijd ook, want dat blijkt uit Openbaring 12.
Oké.
Want daar wordt namelijk over tijd gesproken, hè? In verband met de vrouw die daarna wegvlucht in de woestijn en dan wordt ze 1260 dagen gevoed. En dan gaat het weer over tijd. En daar vlak vooraf staat dat wegrukken. Er is sprake van een vrouw die zwanger is. Daarna is er sprake van een grote rode draak die dreigend staat ten opzichte van die vrouw die zwanger is. En dan staat er in vers 4. En zijn staart trok het derde deel van de sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. Dit is het definitieve punt. De Heer bewaart ons voor de boze, maar de boze gaat ook rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zou mogen verslinden, nietwaar? Dat staat in 1 Petrus 5. Wij zouden hem wederstaan, vast zijn in het geloof. En dat is een proces wat zich gedurende de tijd van de gemeente ook steeds afspeelt. Maar er komt een keer een moment dat ook uiteindelijk die dreiging, en dat zullen we meemaken, dat naarmate de tijd van de opname van de gemeente komt, dat die dreiging ook ernstiger wordt. Het is niet onbekend, hè? Heb je het blad van Open Doors wel eens gelezen, dat ook elk jaar de vervolging onder christenen toeneemt. En zelfs in Europese landen is ook dat toegenomen. Er staat ook allemaal wel zwart op wit te lezen. Ik heb me daar een tijdje lang mee bezig gehouden, omdat ik met andere plaatsen daar met de studie mee bezig ben. Maar dan kun je dat gewoon nazoeken op internet, waar allerlei vijandschap ten opzichte van het christendom in het algemeen, maar ten opzichte van christenen, wedergeboren mensen, in het bijzonder plaatsvindt. En dat beperkt zich in Europa nu nog tot gebouwen en vernielingen, nog niet zozeer moord en doodslag. Maar dat gebeurt in andere landen wel. Het is schering en inslag in Afrika, hoor. Lees maar na en bladeren die je daarvan kunt vinden. Van de SDOK, die zich daarin meer in Oost-Europa bezighoudt. Dat is de stichting De Ondergrondse Kerk. En Friedrichstimme doet er aan mee. Open Doors heeft daar ook zo zijn verbindingen mee. Die is misschien wel het bekendst. Maar dat geeft allemaal aan dat de verdrukking voor gelovigen toeneemt. Zouden we ons niet verbazen dat dat ook uiteindelijk hier meer kan voorkomen. We hebben hier nog een rustige tijd, zou ik zeggen. Laten we die gebruiken en benutten voor de dingen van de Heer. Maar hier staat al in vers 4 dat die draak voor de vrouw staat, die baren zou opdat hij haar kind zou verslinden. Wanneer zij het gebaard zou hebben. Dus als dat moment van die opname van de gemeente, want daar gaat het hier eigenlijk over, plaatsvindt, zal die dreiging steeds toenemen. En dan staat er achter, en ze baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Dat hadden we in het begin vanavond ook. Dat is Christus met zijn gemeente. En dan staat er, en haar kind werd weggerukt tot God en tot zijn troon. En hier stond weggeraapt voor het kwaad. Het kwaad is dus de dreiging van de draak. En daar worden we voor weggerukt. En vandaar dat het zo treffend is, de andere vertalingen in Jesaja 57 weggerukt hebben. Maar het bijzondere is dat het woord niet letterlijk wegrukken betekent. Het Hebreeuwse woord wat hier staat voor wegrapen, dat is het woord wat normaal gesproken betekent vergaderen, verzamelen. Maar dan hebben we ook weer een link naar het Nieuwe Testament. Wij behoren tot de gemeente van eerstgeborenen die in de hemelen zijn opgeschreven, maar we zijn genaderd tot de algemene vergadering, heb je hetzelfde woord dan in het Nieuwe Testament, Hebreeën 12, vers 23. En wat dacht u van 2 Thessalonicenzen 2, waar de apostel Paulus schrijft in verband met de toekomst van de Here en onze toevergadering tot hem. Daar heb je het woord vergaderen ook in opgesloten. Dus het wegrapen voor het kwaad heet letterlijk het verzamelen van de rechtvaardigen, namelijk die weldadige lieden met Christus samen, die één worden bij de opname van de gemeente. En dat is inderdaad, voordat het gebeurt, wordt het nu ook al gedaan. De Heer bewaart ons van de boze, dat bad hij toch in Johannes 17. Vader, ik bid u dat u hem bewaart van de boze. En in de 6 Thessalonicense brief staat ook dat de Heer ons bewaren zal van de boze. Heel de wereld ligt in het boze. Maar wij zijn uit God. En als wij ons aan Christus, aan de Heer toevertrouwen, heeft de boze geen vat op ons. Maar hoe dan ook, er komt een moment dat ook de gemeente voltallig is en dan wordt hij weggerukt tot God en tot zijn troon. Dat woord wegrukken in het Nieuwe Testament, het woord harpazo, staat dan wat zwakker vertaald in 1 Thessalonicense 4. Opgenomen worden op de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. En al zo zullen we altijd met de Heer wezen. Dat is wat wij dan gemoedelijk noemen de opname van de gemeente. Dat is Openbaring 12. En dat is wat hier eigenlijk genoemd wordt. En denk nu nog even 1 Thessalonicense 5. Die mensen waren dronken. Die waren niet helder bij hun verstand. Ze konden niet waakzaam zijn. een geest van slaap, een diepe slaap zou over hen komen. En dat is 1 Thessalonicenzen 5. En wij zijn niet des nachts, wij zijn des dags. God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar juist tot de verkrijging, de zaligheid van onze Heer Jezus Christus. En in het verband van 1 Thessalonicenzen 5, vlak daarvoor staat 1 Thessalonicenzen 4. En dat is de opname van de gemeente. En die toekomende zaligheid die wij verwachten is dus ook die opname van de gemeente en onze persoonlijke zaligheid, ons loon wat we van de Heer zullen ontvangen in de dag van Christus, bij de rechterstoel van Christus. En voor wie geldt dat nu? Hier wordt dus eventjes bedekt een omschrijving van de gemeente die opgenomen wordt gegeven. En soms hoor ik wel eens de kritiek, hoort u misschien ook wel eens van, ja, maar in 1 Korinther 15, daar wordt het dan nog genoemd. En 1 Thessalonicenzen 4, de opname van de gemeente. Maar waar staat het nou in het Oude Testament? Nou, hier. Maar het is een verborgenheid, toch? En daarom staat het ook niet rechtstreeks er. Het is een verborgenheid. 1 Korinther 15 zegt toch, ziet, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar we zullen wel allen veranderd worden. In een punt destijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin. En dit sterfelijke, dat moet onsterfelijkheid aandoen. En dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. Dat wijst dus op die verborgenheid in verband met de opstanding van 1 Korinther 15. En daarom zul je het in het Oude Testament ook in het verborgene tegenkomen. Dit is er een voorbeeld van. Een ander voorbeeld hebben we ook gehad in de serie over Genesis. Weet je nog wel, Christus in het boek Genesis. Toen hadden we de geschiedenis van Jacob. Die was 20 jaar bij zijn oom Laban. En toen ging hij terug. Een onderbreking. 20 jaar ging hij terug. In die tussentijd had hij zijn vrouwen, zijn kinderen en ook het vee verzameld. We hebben toen gezien, dat is een beeld van de gemeente. En wat staat er? Hij ontstal zich. Hij was heimelijk gevloden. Prachtige, bedekte omschrijving voor iets wat in het verborgene gebeurt. De gemeente wordt opgenomen. En het is een verborgenheid. Daarom let niemand er ook op. Niemand leert ervan. Natuurlijk zullen ze straks zien dat opeens heel veel mensen in de wereld verdwenen zijn. Waar zijn ze naartoe gegaan? En dan komt er iemand op aarde, de draak uit de hemel met zijn engelen, en die zal er vast wel een of andere list voor bedenken. Net zoals dat bij de opstanding van Christus ook werd gedacht. En er werd gezegd, ook een leugen werd verkondigd. Maar het zal wel opgemerkt worden. Maar ze trekken er geen lering uit. Ze komen niet door tot geloof. Dat is de strekking. En het volgende vers, vers 2 zegt, hij zal ingaan in de vrede. Hij is weer enkelvoud. Dat is dus de rechtvaardige. Dat is Christus met zijn gemeente. Één geheel. Zal ingaan in de vrede. In de hemel dus, waar de vrede voor ons ook is. En dan, zij, meervoud, zullen rusten op hun slaapsteden. Betekent niet dat we daar op onze lauweren gaan rusten. Of op een wolkje gaan zitten, op een harpje te spelen, zoals het soms voorgesteld wordt.
Sportwedstrijden kijken.
Zeg je?
Sportwedstrijden kijken.
Ook een sportwedstrijd. Ja,
sportwedstrijden zeggen ze al, allemaal
oppakken. Oké. Okay. Ja. Nee, het is gewoon een uitbeelding van dat we de rust in gaan. Zijn we nu ook al, maar dan de eeuwige rust voor altijd met de Heer. Waarom dat de schrift zegt dat we met hem geopenbaard worden en heerlijkheid en betrokken zijn bij zijn toekomende werk, zal het zeker niet op onze lauwere rusten zijn. Maar het is een beschrijving voor onze toekomende positie bij de Heer in de hemel. En er staat erachter voor wie het geldt. Een iegelijk die in zijn oprechtheid gewandeld heeft. Dus alleen gelovigen. In 1 Korinther 5 wordt gezegd dat wij ongezuurd zijn en dat we daarom feest zouden houden met de ongezuurde broden der waarheid en der oprechtheid. We zijn een nieuwe schepping in Christus. En wij wandelen, als het goed is, in oprechtheid, in afhankelijkheid van de Heer. En daarom wordt deze beschrijving ook heel goed van toepassing gebracht in het Nieuwe Testament op ons. Lees maar eens mee in de Filippenzenbrief. Filippenzen 1. in vers 9 tot en met vers 11. Het gebed van Paulus voor de gelovigen die deel uitmaken van de gemeente. En dit bid ik, God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen, in kennis en in begrip, inzicht. Opdat gij beproeft de dingen die daarvan verschillen. Opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Kijk, daar heb je hem. Weggerukt tot God en zijn troon. En vervolgens staat er dan: vervuld zijnde met de vruchten der gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. Nu oprecht wandelen. We zijn oprechte kinderen Gods door het geloof en de wedergeboorte. Maar we zouden ook oprecht wandelen. En daarvoor hebben we dat geestelijk inzicht nodig. Om trouw te kunnen zijn aan de Heer en dat tot de dag van Christus komt. Wanneer de gemeente opgenomen wordt en we alle gesteld worden voor de geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus. Tot dat moment. En in hoofdstuk 2 staat het ook. Er staat in vers 15. Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn. Kinderen God zijnde onbestraffelijk te midden van een krom en verdraaid geslacht. Onder welke gij schijnt als lichter in de wereld. Onberispelijk, oprecht. Zo zijn wij en we zouden ook zo wandelen. Waarbij we mogen weten dat de Heer ons reinigt en heiligt. Hè? En er staat: voorhouden het woord des levens, mij tot een roem tegen de dag van Christus. Heb je hem weer. Dat ik niet te vergeefs heb gelopen, noch te vergeefs gearbeid. Oprecht zijn. Of in oprechtheid wandelen. Totdat het moment dat die rechtvaardige wordt weggeraapt voor het kwaad. En hier staat het: tot de dag van Christus. En je vindt in Jesaja 57 vers 1 dus een prachtige verborgen omschrijving voor wat de Heer doet sinds de opstanding van Christus. Nu aan ons persoonlijk en sinds het bestaan van de gemeente. Maar wat resulteert in uiteindelijk de opname van de gemeente. Want we worden weggeraapt voor het kwaad. En dan gaan we de hemel binnen, de vrede, ingaan. Als de volheid der heiden is ingegaan, heet dat de Romeinen 11. En dat geldt voor ieder die in oprechtheid wandelt. Nou, daar horen wij ook bij. Ik meen dat ik nog een voorbeeld had gevonden van de verborgen positie van de gemeente. Oh ja, die hebben we ook gehad. We hebben al eens eerder gehad over de offeranden. Herinner je dat nog? En de hoogtijden des Heren. Ook een serie over gehad. En de eerste dag van de zevende maand is de dag van het geklank. Het feest van het geklank. Daarop volgt dan Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest. Maar de eerste dag van de zevende maand is de dag waarop de bazuin klinkt. Ik heb je toen uitgelegd dat het een prachtige beschrijving is voor de bazuin die zal klinken. De laatste bazuin in 1 Korinthe 15 en de bazuin uit 1 Thessalonicense 4. Die klinkt als de gemeente wordt opgenomen. Heb je weer een voorbeeld? Maar dan in het verborgene. Geïllustreerd in de hoogtijden des Heren zelfs. En daarvoor had je een hele tijd een onderbreking. Feesten in de eerste maand, de derde maand en dan pas weer in de zevende maand. Hele tijd lang een onderbreking. Prachtige tijd waarin wij nu leven. En het begint met het feest des geklanks. De bazuin klinkt. En wij gaan allen de hemel in. Dat is onze toekomst. Staat zo in twee versen even beschreven. Geweldig dat je dat zo door de Heer in zijn woord mag terugvinden. Laten we hem daarvoor danken. Heren, we zeggen u van harte dank dat we vanavond deze tijd mochten afzonderen om samen uw woord te openen en te overdenken. En we mogen zien hoe groot gij zijt, Heer, want gij hebt uw plan gemaakt. U volvoert uw plannen zoals u het ook hebt bedacht. En er is niemand in staat om dat ook te weerhouden. Maar we danken u, Heer, dat we ook uw plan ten aanzien van de verborgenheid, ook in het bijzonder die van de gemeente, mogen terugvinden in het Oude Testament. Meerdere plaatsen. En soms worden we niet eens genoemd, Maar dan worden we inclusief gerekend zoals we gezien hebben bij het toekomende werk wat u zult doen. Omdat ook het Nieuwe Testament het ronduit zegt dat wij daarin betrokken zullen zijn. Heer, en we danken u, Heer, dat we zelfs op verborgen wijze ook de opname van de gemeente terugvinden. Prachtig geïllustreerd. Maar niet aan de oppervlakte te lezen. Je moet het nazoeken en in het verband lezen. En dan blijkt dat het echt een onderbreking is, een intermezzo in het geheel. Die toch slaat op de tijd waarin we mogen leven, in het bijzonder het einde van. Dat wij als de rechtvaardigen weggeraapt of weggerukt zullen worden voor het kwaad. Heer, daar mogen we uitzien. En tot die tijd weten we, Heer, dat u ons bewaart van de boze. En dat we in oprechtheid mogen wandelen, in afhankelijkheid van uw woord en geleid door uw geest, mogen trouw zijn aan u. En u mogen dienen naar de kracht die u ons verleent. Heer, dat ons leven mag zijn tot eer van uw naam. En dat ons inzicht in het woord mag groeien, om daardoor u meer en meer groot te maken. Want gij zijt groot. Halleluja. Amen.